Vandaag wilde ik de brief van Judas met u gaan overdenken. Ik wilde het doen in 4 afzonderlijke studies van hoogstens 15 minuten. Dus alles komt op dit ene bandje. Die afzonderlijke studies wil ik er zo uit laten zien. Ten eerste de inleiding, gevolgd door een bespreking van vers 1 tot en met 4. In het tweede gedeelte spreken we dan over de 3 voorbeelden uit het Oude Testament, die in vers 5 tot en met 7 genoemd worden. In vers 4 spreekt Judas over zekere mensen, en wat hij over die mensen te zeggen heeft in vers 8 tot en met 16 wilde ik in het derde gedeelte bespreken. In vers 17 tot en met 23 richt hij zich opnieuw tot de gelovigen met de woorden: gij echter, en dit is dan het laatste gedeelte, waarbij ook de lof en aanbidding van vers 24 en 25 hoort. Tussen ieder gedeelte volgt een kort muzikaal tussenspel, zoals u dat ook aan het begin van dit bandje gehoord hebt. En u weet dus precies wanneer het ophoudt en het nieuwe gedeelte begint. Nu vraagt u zich misschien af, waarom moeten wij de Judasbrief bestuderen? Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is dit een zeer korte brief. We hoeven er dus niet veel tijd aan te besteden. Ten tweede neem ik aan dat u tot nu toe zeer weinig mensen over deze brief hebt horen spreken. En ten derde is het toch een uiterst belangrijke brief. Zo belangrijk zelfs dat wij een gedeelte ervan terugvinden in 2 Petrus hoofdstuk 2. Dat is dus niet een fout, maar wel een aanwijzing dat we met een heel belangrijk gedeelte te maken hebben. Als we namelijk naar deze brief kijken, dan zien wij dat er ten eerste vermaningen in staan. In vers 3 en 17 bijvoorbeeld. En ook voorbeelden vanuit het Oude Testament om kwaad te herkennen en te voorkomen. En dan ook een belangrijke beschrijving van wat Paulus noemt valse broeders. En de brief eindigt dan met aanbidding. Kortom, het is een boek, een brief voor deze tijd. Het is een brief voor ons. De eerste vraag waarmee wij ons dan willen bezighouden was: wie was Judas? Judas was zeer waarschijnlijk een broer van de Heer Jezus. Want in Marcus 13 vers 55, of Matthäus 13 vers 55 en Marcus 6 vers 3 wordt een Judas genoemd als een broer van Jezus. Als deze schrijver en deze broer niet dezelfde mensen waren, dan weten we verder niets van deze schrijver af, behalve dan zijn naam. Want het is minder waarschijnlijk dat deze Judas een van de 12 apostelen was. In Lucas 6 vers 16 wordt weliswaar een Judas, zoon van Jacobus, genoemd, maar vanuit Judas vers 17 blijkt het duidelijk dat Judas zichzelf niet tot de 12 apostelen rekende. We gaan er dus vanuit dat de schrijver Judas een broer was van Jezus. En dat houdt een geweldige bemoediging in. Want aanvankelijk geloofden de broers van Jezus namelijk niet in hem, volgens Johannes 7 vers 5. Maar later wel. Judas en zijn broeders, volgens Handelingen 1 vers 14, werden namelijk gelovig, en Jacobus werd zelfs een van de leidende broeders in de gemeente van Jeruzalem, volgens Handelingen 15 vers 13. En dezezelfde Jacobus wordt in Galaten 2 vers 9 een van de steunpilaren van de gemeente genoemd. En dit is de bemoediging dat ongelovige mensen en zelfs vervolgers, zoals Paulus, steunpilaren der gemeente kunnen worden. Ik geloof dat wij in ons gebedsleven ook veel meer agressief mogen zijn en mogen geloven en verwachten dat mensen die nu niet alleen afzijdig staan, maar zelfs vijandig ten opzichte van de gemeente zijn, toch in de gemeente zullen mogen komen, mede door onze gebeden, om daar belangrijke functies te gaan verrichten. Ik geloof dat Paulus' eigen bekering een voortdurende bron van bemoediging was voor hem, want hij sprak toch ook in Romeinen 11 vers 1 de woord uit: God heeft zijn volk toch niet verstoten, volstrekt niet, ik ben immers zelf een Israëliet. En Paulus ging er blijkbaar vanuit dat als mensen zoals hij nog door Gods genade getrokken konden worden, dan is er ook voor andere mensen nog hoop. Ik denk ook aan Mozes, die weliswaar niet tegen de gemeente vocht, maar in een omgeving die vijandig was ten opzichte van het volk Israël werd opgevoed en die juist deze opvoeding kon gebruiken om het volk Israël uit deze vijandige omgeving, uit Egypte, in de vrijheid te leiden. En daar mogen wij ook in ons gebedsleven rekening mee houden. Ook al zien we het misschien niet eens tijdens ons leven dat onze gebeden verhoord worden, we mogen het vertrouwen hebben dat het dan toch nog zelfs na ons leven kan gebeuren. Want waarom zou zaad tijdens ons leven gezaaid niet na onze dood op kunnen komen? De geadresseerden in deze brief zijn christenen die een waarschuwing, bemoediging en een vermaning nodig hadden. En daardoor wordt deze brief juist uitermate geschikt voor ons. Judas ging er wel van uit dat deze mensen een goede kennis hadden van de Oude Testamentische geschriften. En het is voor ons belangrijk om hierbij stil te staan, omdat tegenwoordig het Oude Testament zo vaak over het hoofd wordt gezien, terzijde wordt gesteld, maar ook dit is het geïnspireerde woord van God. En daarom moeten wij het lezen en bestuderen. Dit vooral naar aanleiding van 1 Korinthe 10 vers 11 en Romeinen 15 vers 4, waar het volgende staat. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Weliswaar komt de naam van de Heer Jezus niet voor in het Oude Testament, maar het is toch een schriftgedeelte vol verwijzingen naar Hem, denkt u maar aan de profetieën en de psalmen en de vele beelden van mensenlevens die daarin voortkomen. De tegenstanders tot wie Judas zich richt of over wie hij dus schrijft zijn godsdienstig wijsgerige denkers uit de eerste eeuwen. De eerste eeuwen van het christendom die de christelijke leer vermengden met wetenschappelijke en andere elementen uit andere godsdiensten. En dit betekende een verlaging van de christelijke standaard. Het was dus geen vervolging die de gemeente bedreigde, maar het was een bedreiging van binnenuit. En ook dit is iets wat we vandaag helaas duidelijk herkennen in de gemeente en waartegen we ons moeten wapenen. En dan, wat schrijft Judas in deze openingsverse, in deze verse 1 tot en met 4? Allereerst leren we ervan dat hij zich verantwoordelijk voelde voor de geroepenen. Hij beijverde zich, staat er in vers 3, om de mensen te schrijven. Hij voelde zich genoodzaakt hen te vermanen tot het uiterste te strijden. Deze man voelde zich verantwoordelijk. En ook wij hebben in de gemeente, als leden van deze gemeente, een verantwoordelijkheid voor elkaar. We zijn niet alleen schaapjes van de goede herder, maar we hebben zelf ook een herdersopdracht om anderen te verzorgen. We zien ook in vers 1 dat Judas zichzelf een dienstknecht noemde van Jezus Christus. En dit is eigenlijk iets geweldigs, dat Christus mensen aanvaarde als zijn dienstknechten. Het is in ieder geval voor ons ook reden genoeg om minder kritisch te zijn ten opzichte van onze medestrijders. We zien ook een vorm, een uitdrukking van nederigheid in Judas, die bereid was een dienstknecht te zijn wat in de ogen van de wereld toch zijn eigen broer was. Hij richt zich tot de geroepenen. Een geweldige positie, dit geroepen zijn. Maar deze mensen waren niet alleen geroepen, maar ze hadden er ook op gereageerd. Want geroepen en geliefd en bewaard zijn kan geen waarde hebben als we er zelf ook niet op ingaan, als we Gods offer niet aanvaarden. In vers 2 zien we dan hoe Judas zijn eigenlijke brief opent met een zeer positief begin. Met de groet, genade, vrede en liefde. Onverdiend, maar in overeenstemming met het karakter van God. Hij spreekt dan over het gemeenschappelijke heil, waarvan wij ook deelgenoten mogen zijn. En deze brief is dus zeer beslist niet geschreven om gelovigen angst aan te jagen, aan het twijfelen te brengen of hun vrede weg te nemen, maar veel meer om te waarschuwen en te bemoedigen. Wij moeten deze groet niet als vanzelfsprekend aannemen, maar we moeten erbij stilstaan dat deze liefde en vrede van God vermenigvuldigd wordt en ook in ons leven ten opzichte van andere mensen vermenigvuldigd moet kunnen worden. Een vermenigvuldiging loopt op. Het is niet iets wat langzaam en gestadig gaat. Maar waar niets is, kan ook niets vermenigvuldigd worden. In vers 3 spreekt Judas tot de geliefde. En als God mensen lief heeft, hebben wij geen basis dat niet te doen. En daarom moeten wij ons hoeden voor broederstrijd en voor laster. En wij moeten ons net als Judas in alle opzichten beijveren deze gemeenschap, deze broeders te dienen. Judas vermaande de mensen en het is de vraag of wij ons nog wel laten vermanen door wie dan ook, of wij ons nog wel laten vermanen door de schriften. Zo niet, dan zijn wij de verliezers. Hij vermaande mensen met betrekking tot de geloofstrijd. En deze geloofstrijd richt zich dus tegen de vijanden van het evangelie en niet tegen de broeders. En dit is een geestelijke strijd. Het gaat om het geloof. De aanval was gericht tegen fundamentele principes van het christelijke geloof. Het was een eenmalig geloof. Het was eenmaal overgeleverd in vers 3. En het is en blijft dus onveranderlijk. Het hoefde niet aangepast of bijgeschaafd te worden. En het was een overgeleverd geloof. Als het geloof niet aan ons overgeleverd zou zijn, zouden wij het niet hebben. En wij hebben daarom ook de verantwoordelijkheid om het zelf over te leveren aan andere mensen. Kijkt u eens bijvoorbeeld naar 2 Timotheus 2 vers 2. In vers 4 zien we dan dat Judas geestelijk inzicht had om zekere mensen te herkennen, maar later zien we dan dat hij niet dezelfde noodlottige fout beging als Korach, die geestelijke leiders die door God erkend waren, niet als zodanig herkende. We zien ook dat deze zekere mensen actief zijn. Ze zijn binnengeslopen. Ze zijn gekomen om te veranderen en te verloochenen. Dat is het gevaar. Maar waarin zij ons het voorbeeld zijn, is hun activiteit. Bent u ook zo actief als deze valse broeders in uw zendings- en evangelisatieprogramma, persoonlijk en in de gemeente. Deze mensen zijn binnengeslopen en ze geven daarmee te kennen aan wie ze toebehoren. Het is een satanische tactiek die we ook reeds in het paradijs waargenomen hebben. Voor ons is het natuurlijk in de allereerste plaats belangrijk te weten of we niet bij hen behoren. Maar of wij werkelijk de zijde van Judas, van de mensen die hij betitelt met geroepenen, gekozen hebben. Misschien levert vers 4 wat moeilijkheden op, als er staat deze mensen zijn van tevoren opgeschreven en u vraagt zich af, zou het dan toch een uitverkiezing zijn? Maar iemand heeft het een keer heel duidelijk gemaakt door te zeggen, deze mensen waren niet lang tevoren opgeschreven, al zijn er niet geroepen. Maar het was lang tevoren opgeschreven dat mensen die verkozen zo te leven tot dit oordeel zouden komen. En daarin ligt een troost. God kent hen, ondanks hun geheime activiteiten. God heeft de vijand openlijk tentoongesteld en zo gezegevierd. Het ging hier dus om religieuze mensen die toch goddeloos waren. En daarom wil ik eindigen met u nogmaals te vragen, weet u zeker dat u niet tot hen behoort? Is Jezus Christus uw enige heerser en heer? Zo ja, waaruit blijkt dat? En dan ook nog, herkennen anderen dit principe in u? Dit is onze tweede overdenking van de brief van Judas. En we gaan ons bezighouden met de vers 5 tot en met 7, waarin drie voorbeelden uit het Oude Testament genoemd worden. Judas begint dit gedeelte met de woorden, ik wil u te binnen brengen. En deze woorden herinneren ons onmiddellijk aan de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in Johannes 14 vers 26, waar hij zegt, de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. En het wordt dus duidelijk dat als Judas probeert ons iets te binnen te brengen, dat hij het werk doet van de Heilige Geest. Of liever dat hij zich laat gebruiken door de Heilige Geest, zodat hij zijn werk door Judas kan doen. De Heilige Geest gebruikt mensen om anderen te leren, om anderen in gedachten te brengen. We zien diezelfde gedachte in 2 Petrus 3 vers 1, waar Petrus het verlangen uitspreekt om andere mensen te herinneren aan dingen die ze eigenlijk al weten. En de vraag komt dan natuurlijk bij ons op, geven wij de Heilige Geest de gelegenheid om door anderen tot ons te spreken, maar ook om door anderen tot ons te spreken. Ik denk daarbij in de eerste instantie aan de verkondiging van het woord van God, maar ook aan onze wederzijdse verantwoordelijkheid als christenen voor elkaar, om elkaar te bemoedigen zoals dat in Efeze 5 vers 19 gezegd wordt, en waar nodig een woord van troost, bemoediging of vermaning te spreken, zoals Judas dat zelf ook deed. in vers 3, waar hij spreekt over de vermaning die hij wil geven tot het uiterste te strijden voor het geloof. Troost, bemoediging en vermaning. Of hebben wij alleen maar kritiek op andere mensen? Judas begint dan met het eerste voorbeeld van het volk Israël, waarvan hij zegt dat het verdelgd werd, omdat het niet tot geloof gekomen was. De Israëlieten hadden betrekkelijk weinig kennis van God, en toch werden ze verdelgd. Zij hadden een goddelijke openbaring gehad en stelden zich toch bewust tegen God op. En in dit verband is Hebreeën 10 vers 26 een ernstige waarschuwing en vermaning voor ons. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de wederspannige zal verteren. Het gaat er dus niet om dat wij zeggen, nou ik ben geroepen, en nu ben ik er, maar het gaat er veel meer om dat wij volgens 2 Petrus 1 vers 10 onze roeping en verkiezing bevestigen. En dan zien we na het voorbeeld van Israël dat Judas ook het voorbeeld van de engelen en van Sodom en Gomorra aanhaalt. We zien dat het volk van Israël niet geloofde, dat de engelen ontrouw geworden zijn en dat Sodom en Gomorra zich schuldig hebben gemaakt aan hoererij. Ernstige zonden die vernietiging tot gevolg hadden. Ik denk vooral aan dat laatste, de zonde van Sodom en Gomorra, aan de hoererij. Maar nu even niet op het natuurlijke vlak, maar in onze verhouding tot God. Want iedere vorm van zonde, iedere manier waarop wij ons van God afwenden om ons zelf te zoeken, is een vorm van geestelijke hoererij. En het wordt ook als zodanig herkend in de Bijbel, want in Psalm 73 vers 27 lezen we, Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Ontrouw aan God is overspel. En de gemeente van Christus, als de bruid van Christus, kan zich dat niet permitteren. We lezen dan ook in Efeze 5 vers 5, Hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Er wordt gesproken over een verlost volk. En er is een overeenkomst tussen de ongelovige Israëlieten en de zekere mensen die zich allebei onder Gods volk bevonden en toen afvielen. In vers 6 spreekt Judas dan over engelen die ontrouw geworden zijn aan hun oorsprong en op deze manier hoererij gepleegd hebben. Gods doel voor deze engelen was dienstbetoon. Hun eigen doel was gelijkheid aan God, geestelijke hoogmoed. Leest u in dit verband Ezekiel 28 en Jesaja 14 vers 12 tot en met 20 maar eens. Maar wat voor ons van belang is, is dit. Als God de ontrouw van engelen straft, zou hij dan onze ontrouw ontzien? Er staat van deze engelen dat ze hun eigen woning verlieten. Een woning is een plaats van verantwoordelijkheid. De engelen maakten zich schuldig aan plichtsverzuim. En het gevolg is dat ze voor het oordeel bewaard worden met eeuwige banden onder donkerheid. In een andere vertaling wordt banden vertaald met kettingen. En hoewel deze engelen tegenstanders van God geworden zijn, zijn ze toch net, zoals iemand opgemerkt heeft, als kettinghonden. Ze kunnen niet verder dan de eigenaar hen toestaat. Hoewel zij kwaad zoeken en kwaad willen, zijn ze toch aan banden gelegd. In vers 7 krijgen we dan een korte opsomming van de geschiedenis van Sodom en Gomorra, die u uitgebreider kunt lezen in Genesis 19. En ook hier komt het woord hoererij weer ter sprake. En ook hier worden zij als voorbeeld genoemd als mensen die onder de straf van eeuwig vuur liggen. Dus nogmaals, het is uitermate belangrijk dat wij onze roeping en verkiezing bevestigen. God is een heilig God. En hij kan niet gedogen dat wie dan ook, mensen of engelen, steden of hele volken, zich in hoogmoed van hem afwenden. En daarom zijn deze dingen die zo verschrikkelijk lang geleden gebeurd zijn. De val van de engelen, de vernietiging van Sodom en Gomorra, nu nog voorbeelden voor ons. En daarom komt het woord van de Heer Jezus met kracht tot ons. Waakt en bid, dat gij niet in verzoeking komt. Misschien heeft u niet altijd gewaakt en gebeden. Misschien heeft de Heilige Geest u op dit ogenblik dingen te binnen gebracht die u voor een tijd ontgaan waren. Bijvoorbeeld dat ongeloof ook zonde is. Misschien bent u ontrouw geweest. Misschien heeft u geestelijk hoererij bedreven. Gelukkig is dat niet het enige wat de Heilige Geest ons te binnen wil brengen. Maar hij wijst ook naar de Heer Jezus. Het doel van zijn komst in deze wereld, om te zoeken datgene wat verloren was, om zondaren zalig te maken, om afgedwaalde schapen terug te brengen naar de kudde. In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 8 en 9 staat dit. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En deze zekerheid mag u ook hebben, omdat de Heilige Geest u dit te binnen wil brengen. In deze derde bespreking van de brief van Judas willen we ons bezighouden met de versen 8 tot en met 16. In vers 4 heeft Judas gesproken over zekere mensen die waren binnengeslopen en waaruit waarvan gebleken is dat dit wel religieuze mensen waren die ondanks zeer duidelijke voorbeelden toch geestelijk blind waren. Zij waren blind voor de waarheid, omdat zij een eigen fabricate religie hadden opgebouwd en ontwikkeld, misschien gedeeltelijk gebaseerd op dromen, die op hun beurt weer niet gebaseerd waren op goddelijke openbaring of op het woord van God. En een ander kenmerk van deze religieuze, ongeestelijke mensen is de manier waarop zij lasteren. Lasteren bijvoorbeeld door verloochening en verwerping van heerschappij, zoals dat onder andere genoemd werd in de drie voorbeelden. Als we dan naar vers 9 kijken, dan hebben we met een moeilijkheid te kampen, omdat de Bijbel verder niets over dit onderwerp zegt. Volgens de overlevering, en dat is dus niet het geïnspireerde woord van God, volgens deze overlevering eiste de duivel het lichaam van Mozes op omdat hij een moordenaar was. Iemand anders heeft het voorgesteld dat het lichaam van Mozes de het gelovige volk Israël zou vertegenwoordigen, net zoals wij, als wij het over de gemeente van Christus hebben, soms over het lichaam van Christus spreken. Maar dit is natuurlijk, dit is de overlevering. Wat wel duidelijk is, is dat Michaël zelfs de duivel niet lasterde, terwijl deze dromenzieners, deze zekere mensen, zich niet ontzagen zelfs heerlijkheden te lasteren. En wij moeten dus ook in ons spraakgebrek, ook ten opzichte van de duivel, zeer voorzichtig zijn. Wie wij ook zijn, één ding is zeker, net zoals Michaël het oordeel aan God overliet, weten wij ook dat wij als gelovigen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen volgens 2 Korinthe 4 vers 10. En het gaat daar dan natuurlijk niet om of wij al dan niet behouden zullen worden, maar om de werken die wij als gelovigen, als behouden mensen, al dan niet gedaan hebben. En voor de ongelovigen blijft er dan het vooruitzicht van de grote witte troon van Openbaringen 20 vers 11, waarvoor hij zich zal moeten verantwoorden. En in de tussentijd blijft Matthäus 7 vers 1 tot en met 5 een goede richtlijn voor ons allemaal. In vers 10 wordt er opnieuw over lasteren gesproken. En dit is zo gedefinieerd dat lasteren is het tegen beter weten in aantasten van iemands eer en goede naam door smaad. En ten gevolge van hun geestelijke blindheid lasteren deze zekere mensen wat zij niet kennen, en zij doen datgene waarvan zij weten dat het tot hun verderf zal leiden. Zij lasteren wat zij niet kennen, omdat zij verward zijn door hun eigen dromen, vers 8, en omdat zij dromers zijn, zien ze de werkelijkheid niet. Wij kennen uit het verhaal van de verheerlijking op de berg in Marcus 9 en Lucas 9, hoe Petrus, als hij uit zijn droom ontwaakt en de Heer Jezus verheerlijkt voor hem ziet, bevreesd was en niet wist wat hij zei en dan een allerdwaast voorstel doet. En het is voor ons een waarschuwing, omdat wij heel gemakkelijk in dezelfde fout kunnen vervallen, gezien onze onwetendheid en ons gebrek aan geestelijk inzicht. Dat wil echter niet zeggen dat wij niet mogen blijven hopen op de genade alleen. In vers 11 wordt er dan gesproken over Kaïn, waarvan wij de hele geschiedenis kunnen lezen in Genesis 4 vers 1 tot en met 26. Maar wat praktisch iedereen weet is dat Kaïn een mensenmoordenaar was. En hierover heeft 1 Johannes 3 vers 15 het volgende te zeggen. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. En daar ligt dus voor ons het gevaar. Wij kunnen zo makkelijk zeggen, ik heb nog nooit iemand vermoord, maar het is makkelijk om iemand te vermoorden door onze haatgevoelens, door onze woorden, door ons gedrag. Voor een Biliamsloon moeten wij nummer 22 vers 5 tot en met 35 lezen. En waar het bij Biliam op neerkwam, was dat hij niet radicaal was in zijn gehoorzaamheid, waardoor de toorn des Heren tegen hem ontbrandde. En als wij over deze geschiedenis nadenken, dan is het zo ontzettend makkelijk voor ons om afgeleid te worden van de hoofdgedachte van datgene waar het werkelijk om gaat En wij kunnen uren zoet blijven en uren doorbrengen door bijvoorbeeld met elkaar te gaan discussiëren of een ezelin nu wel dan niet kan spreken. En daar koppelen we dan meteen aan vast of de slang in het paradijs nu werkelijk gesproken zou hebben. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, maar waar het wel om gaat is dat wij ons afvragen, strek ik mij niet uit naar een Biliamsloon of misschien naar een Judasloon? In andere woorden, ben ik misschien ongehoorzaam ter wille van financieel voordeel? Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de baan die u op het oog hebt of de zogenaamde promotie waar u naar streeft en waardoor het volgens u noodzakelijk wordt om weg te blijven van de samenkomsten? Ik geloof dat het gevaar van een Biliamsloon veel dichter bij ons ligt dan we ons realiseren. Onlangs sprak ik nog met iemand die zei, in mijn beroep moet je oneerlijk zijn om een gezin te kunnen onderhouden. Dat is te betwijfelen, het is zeer zeker te betreuren. En ik denk aan de vele zendelingen die uitgaan in de wereld, vaak zonder vast inkomen, en die toch ook door Gods genade en door zijn wonderbaarlijke voorzieningen hun gezinnen kunnen onderhouden. In Numeri 16, vers 1 tot en met 37 kunnen we lezen over het verzet van Korach. Hij beschuldigde een door God erkend leider van geestelijke hoogmoed en maakte daardoor zichzelf daaraan schuldig. Dit was dan ook het inzicht wat Mozes had toen hij hem vertelde: gij spant samen tegen de Heere. Hij sprak niet tegen een mens, maar hij sprak tegen een mens die de Heere had aangesteld en daardoor sprak hij tegen de Heere. En het gevolg was van deze houding dat hij anderen, volgens vers 22 in Numeri 16, in groot gevaar bracht. Er staat dat zij goddeloze mannen waren die geestelijk blind waren en hun huisgezinnen blootstelden aan vernietiging. En volgens vers 41 bleef zelfs na hun dood het zaad van hun opstandigheid doorwerken. Ten gevolge van deze geestelijke hoogmoed en opstandigheid kwamen volgens vers 49 14.700 mensen om het leven. In vers 12 gaat Judas dan verder met deze mensen te beschrijven als schandvlekken, ook wel klippen genoemd, of rotsen die door water overspoeld en daardoor gedeeltelijk onzichtbaar en glibberig zijn. In andere woorden, verraderlijke mensen. Zij nemen weliswaar deel aan de liefdesmalen, maar het is een uiterlijke deelname, terwijl er een innerlijke scheiding is. Deze mensen worden er ook van beschuldigd dat zij zichzelf wijden. In plaats van de schapen waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben, zorgen zij alleen maar voor zichzelf. Ze zijn zelfzuchtig, ze zijn geen herders, maar ze zijn huurlingen. Verder worden ze vergeleken met wolken zonder water en bomen zonder vrucht. En waar dit op neerkomt is dat ze nutteloos zijn, dat ze een valse schijn produceren en dat ze hun doel missen. Wij spreken wel over wisselende bewolking en we hebben dan iets dat onberekenbaar iets is. Ze veroorzaken weliswaar somberheid, ze verhinderen de zon, maar iets positiefs komt er niet bij uit de bus en ze zijn een teleurstelling voor mensen die naar regen uitzien. Tweemaal gestorven. Een zeer krachtige uitdrukking om aan te geven dat deze mensen in zonde en overtreding gestorven zijn en dat zelfs nog blijven na hun religieuze ervaring. Zij worden voorgesteld als wilde baren, rusteloos en onberekenbaar. Als dat brakhout en ander afval naar de oppervlakte brengt. Leest u in dit verband Jesaja 57 vers 20. Hun schuim drijft boven, het is het eerste zichtbaar. Ze zijn dwaalsterren, ze hebben geen vaste koers, maar zijn uit hun baan gelopen. In vers 14 en 15 lezen we dan van Henoch, de beschrijving waarvan we kunnen vinden in Genesis 5 vers 18, Genesis 5 vers 21 tot en met 24 en Hebreeën 11 vers 5. En wat hier aangehaald wordt, is een citaat uit het boek van Henoch, geschreven tijdens de eerste en de tweede eeuw voor Christus. Dit is ook een onzekere bron, maar als God gewild zou hebben dat we meer zouden weten, zou hij dat beslist wel vastgelegd hebben. Wat echter wel zeker is, is het komende oordeel, het oordeel dat Henoch voorzag. En een oordeel is tegelijk troost en waarschuwing. En het is voor ons goed om ook met het oordeel rekening te houden en er dan ook van uit te gaan dat wij mede zullen oordelen, volgens 1 Korinthe 6 vers 2, en dat we daarom op moeten passen ons niet schuldig te maken aan de overtredingen van hen die wij moeten berichten. In vers 16 wordt er dan gesproken over mensen die morren. Dit was ook de zonde van Israël in de woestijn. Kijkt u naar Exodus 15 en 16. Leest u Psalm 106 vers 25 en vers 5. Wij zijn bevoorrechte personen in een bevoorrecht land. En toch komt het bij ons ook zo vaak voor dat wij morren, dat wij ontevreden zijn en dat wij wat Jacobus noemt de zonden der tong begaan. Ten slotte zien we dat deze mensen vleiers zijn om daar voordeel uit te verkrijgen. En hieruit blijkt hun dwaasheid en hun geestelijke blindheid, want door gehoorzaamheid aan God zouden zij een veel grotere en reëler voordeel gehad kunnen hebben. Onze laatste bespreking van de brief van Judas komen we nu tot de versen 17 tot en met 25. In vers 17 begint Judas met de woorden gij echter geliefden. En dit is een duidelijke tegenstelling tot de zekere mensen van vers 4. Kijkt u ook naar vers 20 waar hij zegt maar gij geliefden. Hij roept de mensen op en zegt herinnert u de woorden. Het is natuurlijk duidelijk dat waar niets is, niets herinnerd kan worden en de Heilige Geest ook niets in onze herinnering kan brengen. En daarom blijven regelmatig systematische studie en het lezen van het woord van God noodzakelijk. Er zou dan beslist ook minder verbazing zijn over de zekere mensen waar Judas het over gehad heeft. Want door het gehele leven, tijdens de gehele levensduur van de gemeente, zijn er zulke mensen geweest. Kijkt u bijvoorbeeld eens naar Handelingen 20 vers 29, waar we het volgende lezen. Zelf weet ik, zegt Paulus, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen, en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u. Hier is dezelfde gedachte. Dan krijgen we in vers 18, waar Paulus Judas over het einde des tijds spreekt. En wij hebben zeer duidelijke bewijzen dat wij nu aan het einde des tijds leven. Kijkt u maar naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, 2 Timotheus 3 vers 1, Jacobus 5 vers 3, 1 Petrus 5 vers 8 en 2 Petrus 3 vers 3 en nog vele andere. En dit is voor ons een reden te meer om doende te zijn, volgens Matthäus 24 vers 46 en Lucas 19 vers 13. In vers 19 zien we dan de kenmerken van natuurlijke mensen. Zij maken scheuringen, zij hebben de geest niet. Vergelijkt u hier Genesis 3 vers 1 en 1 Korinthe 3 vers 3 eens mee. En dan in de versen 23 tot en met 23 zien we iets van de liefde Gods die een bewarende kracht is. En het is onze taak, volgens vers 20, om onszelf te bewaren in de liefde Gods. Door onszelf op te bouwen in ons allerheiligste geloof, door te bidden in de Heilige Geest, door de ontferming van onze Heer Jezus Christus te verwachten, door barmhartig te zijn, door twijfelaars te redden en door barmhartig te zijn in vrezen. Hoe brengen wij deze taken praktisch ten uitvoer? Ik geloof dat we het ook anders zouden kunnen zeggen. Wij zouden kunnen spreken over de 5 B's, de 5 bezigheden van de gelovigen. Ten eerste bewaren in vers 20, bouwen in vers 20, bidden vers 20, bereid zijn vers 21 en barmhartig zijn vers 22 en 23. Bewaar uzelf, zegt Judas. Het heeft geen zin om om bewaring te bidden als we niet eerst onszelf bewaren en bereid zijn om bewaard te worden. Bewaar uzelf in de liefde Gods. Tel uw zegeningen. Denk aan het alternatief van de liefde Gods. En de warme genegenheid tegenover God blijft mogelijk, ondanks de kille aanwezigheid van zekere mensen. Door uzelf op te bouwen, tot we door genade een vesting zijn die voor Satan onneembaar is. Denkt u eens aan Psalm 18 vers 3, Psalm 31 vers 3 enzovoort. Want de beste manier om te bewaren is om te bouwen. Uw allerheiligste geloof moet hetzelfde zijn als het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd, volgens vers 3. Bidden in de Heilige Geest. Dat betekent geen vormgebedjes, maar gebeden die geleid zijn door Hem, gebaseerd op de schrift, niet aan tijd gebonden, geen preken tot God en tot mensen. Gelukkig zegt Paulus zelf in Romeinen 8 vers 26, wij weten niet wat wij bidden moeten. Maar daar voegt hij aan toe, dat de geest onze zwakheid te hulp komt. Dus niet kunnen bidden is geen verontschuldiging om het maar niet te doen, maar een reden te meer om ons afhankelijk te maken van de leiding van de Heilige Geest. En misschien kunnen we beginnen door ons eens af te vragen welke hinderlijke menselijke aspecten wij in ons eigen gebedsleven kunnen ontdekken. Niet in dat van anderen, maar van onszelf. En dan moeten wij ook leren onszelf beschikbaar te stellen, zodat de Heilige Geest ons als het ware als een voertuig voor zijn gebeden kan gebruiken. Verwachtende de ontferming. Vers 21. En dat kan alleen maar van God komen. Zouden we op ontferming van Satan kunnen rekenen? Zou hij zijn leven voor ons neerleggen? Waarom maken we ons dan toch zo vaak zo druk over hem en stellen ons vertrouwen zo erg in hem? Wees volgens vers 22 barmhartig jegens sommigen. Ondanks eigen twijfels is God ook altijd barmhartig geweest jegens ons. Denkt u maar aan de Bijbelse voorbeelden van onder andere Petrus en David en Thomas. En denkt u ook gerust aan uw eigen leven. In vers 22 wordt er dan ook gesproken over sommigen. En dat betekent dat we niet allen over één kant moeten scheren, dat we nooit mogen generaliseren. Misschien waren er mensen beïnvloed door deze zekere mensen. Misschien waren er zelfs wel onder deze zekere mensen die zelf twijfels hadden. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Paulus voor zijn bekering. Voor het vier verwijs ik naar Amos 4 vers 11 en naar Zacharia 3 vers 2. Wij zijn onze broeders hoeder, dat komt hier heel duidelijk naar voren. Dit woord uit Genesis 4 vers 9. En de barmhartigheid die bewezen moest worden was praktisch en niet zonder persoonlijk gevaar. Er wordt over vuur gesproken. Vers 23 herinnert ons er dan aan dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, volgens Romeinen 5 vers 8. En de logische conclusie is in Johannes 3 vers 16 dat ook wij bereid moeten zijn ons leven voor de broeders neer te leggen. Het kleed wat genoemd wordt is een beeld of van de zonde, of zoals het gebruikt wordt in Marcus 5 vers 28 en Handelingen 19 vers 12. Dan komen we bij vers 24 en we lezen dat hij kan behoeden, ondanks de aanwezigheid van zekere mensen. Maar de mogelijkheid te zullen struikelen is zeer reëel. De oplossing is om het licht te wandelen, zodat wij zien wat op ons pad ligt. Maak dit een regelmatig onderdeel van gebed voor uzelf en voor anderen. Goddeloze mensen struikelen liever dan zich door God te laten leiden. God kan onberispelijk doen staan volgens Efeze 5 vers 27, maar ik geloof dat onder voorbehoud als wij in de komende wereld onberispelijk willen staan, wij in de tegenwoordige wereld ons uiterste moeten doen om niet te struikelen. De duivel is sterk, maar God is sterker. God is onze heiland. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn zo één in hun streven dat ze elkaars namen kunnen dragen, ondanks het feit dat ze afzonderlijke taken hebben. God brengt vreugde. Denkt u maar in Johannes 15 vers 11 en 16 vers 24, opdat uw blijdschap vol worden. Door te gehoorzamen aan het gebod der liefde, door te bidden en te ontvangen in de naam van Jezus, door in hem meer dan overwinnaar te zijn en te volharden tot het einde. In vers 25 spreekt Judas dan over de enige God. En dat blijkt ook wel uit wat hij kan en wat hij gedaan heeft. Denkt u eens aan Micha 7 vers 18, waar uitgeroepen wordt, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft? En gezien onze persoonlijke levens, zou dit getuigenis onze keus en onze toewijding toch aanmerkelijk moeten vergemakkelijken. Want wie heeft een andere oplossing om van zonde verlost te worden? Het kan alleen maar door Jezus Christus, onze Here, die de weg is, de waarheid en het leven, die de sleutel is, de sleutel heeft tot deze heerlijkheid. Kunt u zeggen, Here, kunt u zeggen, onze, mijn Here, dan kunt u ook deze uitbundige vreugde tegemoet zien. En deze God zij de heerlijkheid en de majesteit en de kracht en de macht. En dan wordt een tijdsduur genoemd waar het eigenlijk onmogelijk is om een tijdsduur te noemen. Omdat er eigenlijk geen voor alle eeuwigheid bestaat en nu reeds een deel der eeuwigheid is. Maar het is toch een poging, geloof ik, van Judas om iets wat niet uitgedrukt kan worden op een zeer krachtige wijze tot uitdrukking te brengen. Hem zij de heerlijkheid en de majesteit. Judas zag heel duidelijk het verschil tussen geroepenen en zekere mensen zonder zich schuldig te maken aan het verzet van Korach, omdat hij kennis had, gepaard met geestelijk inzicht. Ook wij kunnen en moeten onszelf zo bewaren en opbouwen. Judas besloot zijn brief met een oproep tot activiteit, vers 17 tot en met 23, gevolgd door aanbidding, vers 24 tot en met 25. En hiermee kunnen wij alleen maar instemmen en God de heerlijkheid en de majesteit en de kracht geven en hem aanbidden die zoveel voor ons gedaan heeft, ook door middel van deze brieven.